Hallo, hallo. Hallo, hallo en welkom bij College Tour. Onze gast van vanavond is documentairemaker. Hij maakt schitterende reportages in oorlogs- en crisisgebieden. En hij is moedig, energiek. Hij heeft de kracht van 10 paarden en altijd een speciaal oog voor kinderen in chaotische situaties. Samen met de studenten hier in collegezaal 011 in de Universiteit van Leiden interview ik vandaag BNNVARA programmamaker, hier is die Sinan Can. Hallo Sinan. Geweldig, ga zitten. Hey, wij hebben allebei op dezelfde school gezeten, namelijk Fontys School voor Journalistiek in Tilburg. Wat was Sinan Can op dat moment voor een student? Dat weet je, de openingsvraag bij College Tour is altijd sex, drugs en rock'n'roll. Was je een wild beest in Tilburg?
Nee, ik woonde niet in Tilburg. Dus ik woonde in Nijmegen en ik pendelde op en neer. Ik vond Tilburg toch echt wel een saaie stad. Niet dat Nijmegen nou heel swingend is. Maar ik heb een vrij rustig studentenperiode gehad. Ik vond de opleiding ook niet heel uitdagend.
Nee?
Nee. Ik vroeg me van de week af of ik een midlife crisis had.
Wat?
Nee, gewoon.
Wat was de aanleiding?
Ja, ik ben altijd heel emotioneel. Maar ik merk de laatste tijd dat ik eigenlijk veel meer... dat ik veel meer alleen wil zijn. En, terwijl ik heel sociaal ben en ik vind het juist heel leuk als vrienden en familie in de omgeving zijn. En ik raak bijna nooit overprikkeld van mensen. Maar de laatste tijd dacht ik, ja, ik vind het eigenlijk wel leuk om alleen te zijn.
Moet je luisteren, je komt uit Nijmegen,
ja.
Maar je ouders zijn van Turkse en Koerdische komaf.
Ja. Ja.
Je bent opgegroeid in de stad. Je komt uit een ontzettend leuk gezin, volgens mij. Die indruk heb ik als ik je een beetje bekijk en lees in interviews. Je ouders zijn liberaal, links georiënteerd, geëmancipeerd.
Ja, ja, mijn moeder is Koerdisch-Turks en mijn vader is Turks. Dat heeft nogal wat problemen veroorzaakt toen ze bij elkaar, toen ze wilden trouwen. En dat is...
Want dat zijn botsende entiteiten.
Nou ja, het grappige is dat zij hadden elkaar al ontmoet in het oosten van Turkije, in de stad waar ze allebei vandaan komen, Erzincan. En zij mochten toen niet trouwen met elkaar. Dat wilde mijn opa niet. Dus ze waren uit elkaar gegaan. Dus mijn ouders, zonder dat ze ook maar enig contact hadden daarna, hebben elkaar, denk 4, 5 jaar later gewoon op de markt in Nijmegen weer ontmoet.
Puur toeval.
Echt puur toeval. Hè? Ja, ik ben in een heel warm gezin opgegroeid. Het is geen rijk gezin, het waren gewoon arbeiders.
Maar wel vrijzinnig.
Zeker vrijzinnig. Mijn moeder was voorzitter van de vrouwenvereniging. Dus ik heb mijn groot deel van mijn jeugd doorgebracht tussen de vrouwen.
Is je moeder de meest invloedrijke van de twee?
Ja, ja, absoluut.
Want we hebben ook een foto van je hier.
Ja, ja.
Waar blijkt dat uit? Wat heeft zij gevormd in jou?
En mijn moeder zit constant in een soort vecht-overlevingsmodus. Dat is, ik bedoel, ik hoorde dat je net zei, hij heeft de kracht van 10 paarden, mijn moeder van 100.
Je staat op een gegeven moment in een lift, begrijp ik, in Turkije.
Ja.
En er staat een jongen met Che Guevara op zijn t-shirt.
Klopt.
En dat leidt tot iets heel bijzonders. Wat gebeurt er?
Ja, ik heb bijna een jaar stage gelopen bij CNN in Istanbul. Die hadden daar net een kantoor geopend. En dat was het heette CNN Turk. En dus ik stap in de lift en er staat iemand met een Che Guevara t-shirt. En ik vond het best mooi en bijzonder dat iemand met zo'n t-shirt daar rondloopt. Dus voordat hij uitstapte zei ik van, heb je een mooie t-shirt? En hij zei, dankjewel. En wie ben jij dan? Ja, ik kom uit Nederland en ik loop je stage. En zo is er een soort gekke vriendschap eigenlijk ontstaan.
Tot op de dag van vandaag, hè?
Ja, ja, we zijn nu 22 jaar verder en ik kan wel zeggen dat mijn beste vriend is, ja.
Oké. De onstuitbare redactie van College Tour de podcast heeft hem opgezocht.
Oké.
Okay. En hier is hij, Baris.
Oké.
Okay. Sinan is always my angel. Sinan, it is not so easy to describe your meaningful in my life. I'm so happy to have you as a close friend of mine. You are always in my mind. You are always in my soul. I'm always following your good heart, good mentality, your big smile. Sometimes he's not interested in his priorities. He's always care about children all around the world. I always appreciate his attitudes, but his professionalism always comes first.
Mooi. Ja, nee, het is een soulmate, zoals je dat, die heb je er maar. Als je er één vindt in dit leven, is het al ontzettend mooi.
Waar heeft hij het over met de prioriteiten?
Ja, dat ik iets meer eigenlijk mezelf vaak wegcijfer om anderen te helpen. En dat vindt hij soms, dat ik daar best ver in ga.
Voor je omgeving ook?
Ja, voor mijn omgeving ook. Dat je weinig tijd hebt of aandacht. Of dat ik heel druk ben met mijn kinderstichting. Waar ik kinderen probeer te helpen met hele kleine projecten. En dat bedoelt hij met prioriteiten. En dat we dan soms misschien niet kunnen bellen of een tijdje geen contact hebben.
Maar heeft het ook, denk ik, over je privé situatie, over je familie?
Ja.
Heeft hij daar een punt dat je zo geïnvolveerd bent en misschien geobsedeerd door je werk, dat een beetje op de bagagedrager zit?
Ja, dat is zo. Maar dat geldt denk ik ook voor jou. Dat je zo opgaat in je werk en vervolgens kijk ik dan terug, ben ik 46, denk ik, jeetje, ik zit al 21 jaar in de journalistiek. En dat is ten koste gegaan ook van tijd die je met je dierbaren hebt doorgebracht. Ik had van de week, ik dacht de hele tijd, 20 jaar geleden, als je succesvol bent, dan is een mens, dan word je gelukkig. Dat is aan elkaar gekoppeld. Als er succes is, dan word je gelukkig. En dat heeft even geduurd, maar ik denk nu, als je gelukkig bent, dat je dan al succesvol bent in het leven. Ik denk omgekeerd. En ik had graag deze wijsheid willen hebben 20 jaar geleden. Had ik dan dingen anders gedaan? Misschien wel, misschien niet. Maar tijd is kostbaar gewoon.
Zo meteen, we gaan zo naar de zaal. Ja. We kennen elkaar een heel klein beetje. Jij werkt voor BNN VARA, met prachtige documentaires. Ja. Ik maak Buitenhof, ik ben de presentator namens BNN VARA.
Ja. Ik ken je van je Nova-tijd.
Nova, ja. Music. Ja. En ik realiseerde me bij de voorbereiding van dit gesprek, eigenlijk weet ik niks van Sinan's privéleven.
Nee, klopt. Dat heeft een reden. Ja. Dat heeft te maken met dat ik toch echt lang en nog steeds eigenlijk uit verschillende hoeken bedreigd ben geweest. Ik vind dat lastig. En mensen zeggen dan ook van ja, we willen iets beter leren kennen. Maar het geeft mij rust als ik bepaalde dingen kan afschermen, kan beschermen. Dus mijn privéleven, dat geeft mij rust.
Want ik heb bijvoorbeeld, zonder het te delen, weten mensen dat ik een vrouw heb, en een zoon en een dochter.
Ja.
Omdat we ook wel eens gefilmd zijn door paparazzi op straat.
Ja, snap ik. Ja.
En bij jou is dat nooit gebeurd?
Nee, bij mij is dat een groot geheim.
Ja, maar er is dus, jij zegt er is een reden voor dat niemand hier in deze zaal, en dat wil je ook zo houden.
Nee, de reden is gewoon de lang aanhoudende bedreiging. Gewoon in, ja. En dat, dat zijn verschillende fases uit mijn leven. Ik heb dat in mijn Zembla-periode gehad. Later met Bloedbroeders is het heel heftig geweest. Interview van IS'ers heeft mij ook niet. En nu met de wapenroute heb ik weer een nieuwe groep aangeboord, zeg maar. Die niet heel blij is met. Voor mijn eigen gemoedstoestand is het gewoon beter dan wordt het een soort Achilleshiel en dan maak ik me gewoon zorgen om. En dat is de reden. Het is niet omdat ik van geheimzinnigheid hou of van dat soort dingen. Absoluut niet.
Oké. Okay. Vragen uit de zaal. Dan gaan we onze microfoon in de zaal gooien. Wie wil?
Hi, ik ben Natasha. Ik ben ook een student bij de Minor Here Show. U heeft ontzettend emotioneel zwaar werk gedaan. Maar u bent ook in hele gevaarlijke gebieden geweest. Dus uw werk is best wel zwaar en gevaarlijk. Wat motiveert u dan om door te gaan?
Omdat ik vind, en dat vinden heel veel journalisten, denk ik. Ik denk dat Twan dat ook vindt, dat verhalen verteld moeten worden. Juist op die moeilijke plekken ook. Ik had voor de zoveelste reis in Irak dacht ik ben er eigenlijk wel klaar mee. Gewoon de hele tijd hetzelfde en het leed van anderen en dat filmen en dat neem je toch ook mee. En toen zei een zeer wijze Iraakse meneer, hij zei de hel is eigenlijk als niemand meer ziet dat je pijn lijdt. En daarmee bedoelde hij, wij worden gezien als jullie komen. En hoe erg het ook voor jullie is, en hij begreep dat. Maar als wij niet meer gezien en gehoord worden, dan dat is pas echt hel. Namelijk niemand die dan omkijkt en zich druk maakt om ons. En toen dacht ik, ja, dat is dan de taak van de journalist ook, om op die meest kwetsbare, gevaarlijke, donkere gebieden om daar naartoe te gaan. Er zijn mensen die hebben het leven daar ook gelaten, collega's die overleden zijn. Ik denk dat je de passie moet hebben, maar ik denk dat dat bij alles is wat je doet in dit leven. Dat als je, ook als je kookt, dat met veel passie moet doen. In het Midden-Oosten zeggen ze heel mooi, alles wat door de liefde wordt aangeraakt, kopen verandert in goud. En ik geloof daar gewoon in.
Maar laten we beginnen bij het begin van jouw carrière. Want daar moeten we even naartoe. Het is een interessant jaar, 2006.
Ja.
Dan zit jij bij de documentaire rubriek die nog steeds bestaat. Ja. En veel succes heeft gevierd. Af en toe ook een mindere uitzending. Ja. Zembla van BNN Vara.
Ja.
Jij komt daar aan als, ik weet niet of je jongste bediende was, maar je was een slimme researcher.
Ik was de jongste.
Ja. En jullie zetten je tanden als rubriek in het verhaal rondom Tweede Kamerlid voor de VVD, Ayaan Hirsi Ali. 10 jaar eerder gevlucht vanuit Somalië naar Nederland. Ja. Heeft een vluchtverhaal, dat kenden we toen allemaal.
Ja.
En plotseling is ze gestudeerd hier thuis op de Universiteit van Leiden.
Klopt.
Is zij de grande dame in de Tweede Kamer.
Ja.
En jullie besluiten om onderzoek te gaan doen in een notendop. Want het is een heel groot verhaal.
Ja.
Wat vinden jullie? Wat vind jij? Want jij doet het.
Ja. Het begon eigenlijk, de aanleiding, Twan, was dat er was een Servisch meisje, Teda Pasic, die zat in de VO. Zou uitgezet worden door Rita Verdonk. Want Rita Verdonk vond dat er heel veel mensen onterecht in Nederland waren. Eigenlijk de discussie die we nu weer
zij was minister in het kabinet. Ging over deze kwestie. Ja.
En wat ons opviel is dat in die hele discussie Ayaan zich ook in de discussie mengde. En zei in een kranteninterview, er zijn wel 20.000 Taida Passietje elk jaar die op de deur kloppen en die onterecht Europa in willen. En dat was eigenlijk de aanleiding om eens te gaan kijken, maar wat is jouw vluchtverhaal dan? En mijn collega Jos van Dongen, die vertelde mij dat Ayaan in de buitenlandse pers openhartiger was over haar verleden en haar leven en haar vader en andere verhalen vertelde dan in de Nederlandse pers. Dus wat ik heb gedaan is bijna gewoon eigenlijk ouderwets een soort matrix gemaakt met wat vertelt ze over haar vader in de Volkskrant? Wat vertelt ze in de New York Times over haar vader? Wat vertelt ze, weet ik veel, in een Italiaanse krant over haar vader? En toen zag ik al dat steeds andere verhalen zijn.
Dus het verhaal was niet consistent?
Nee, het was niet consistent. De vader was hier een soort achterlijke man. En in de New York Times was het een soort visionair die heel progressief was, die ook niet wilde dat ze besneden zou worden. En ik merkte dat in heel veel verhalen, en dat triggerde toen ook, dat was toen ook het begin van de research, om eens echt goed te gaan kijken van, klopt dat eigenlijk wel van die burgeroorlogen? Heeft ze in Somalië überhaupt een burgeroorlog meegemaakt? Nou, het antwoord was nul. Zij heeft helemaal geen één burgeroorlog meegemaakt.
Jullie vinden inconsequenties en dat leidt tot een televisieprogramma bij Zembla getiteld De Heilige Ayaan.
Ja, klopt.
En dat ging onder andere over het feit dat er waren veel, met name mannen, ook hier aan deze universiteit, hoogleraren, journalisten, die waren, die waren in de ban van Ayaan.
Ja.
Die uitzending die wordt uitgezonden. En all hell breaks loose.
Ja.
En dat is belangrijk ook voor de journalisten hier in de dorp om dat te horen. Ja. Want jullie werden niet Ayaan werd uiteindelijk ook wel een doelwit.
Zeker.
Maar het begint bij jou, hè? Bij jou en de interviewer Jos van Dongen en de eindredacteur
Kees Driehuis
van Zembla. Wat heeft dat voor effect als er zo'n mediastorm losbarst waar je in terecht komt?
Weet je, Twan, we hadden dat eigenlijk eerlijk gezegd niet verwacht, to be honest. Mensen zeiden dan van, ja, maar je wist toch dat dit ging gebeuren. Nee, wij dachten echt oprecht serieus, dit zorgt voor ophef en na het weekend is het afgelopen. Ja. Dat dachten wij echt. Dus, en dan zeggen mensen, ja, jullie hebben hierover nagedacht en de uitzending zo opgebouwd. Nee, wij hebben daar niet over nagedacht. Het gedoe begon ook met Verdonk zelf, hè? Die het Nederlanderschap van Ayaan introk. Daar begint eigenlijk dat hele gedoe.
Maar jullie persoonlijk, werden jullie bedreigd naar aanleiding van deze? Kun je invullen wat er gebeurt dan?
Wat er gebeurt is dat Kees Driehuis bijvoorbeeld op straat bespuugd is geweest. In de supermarkt aangesproken dat wij niet meer in de kantine gingen lunchen. Omdat collega's van de VPRO, maar ook van de NPS boos werden. Constant discussies, kogelbrieven, dat ik 's nachts gebeld werd door allemaal rare figuren. Hele complottheorieën van de Telegraaf, dat ik voor een geheime dienst zou werken en dat dat verhaal bij mij is ingestoken. Ik zou voor de Saoedische geheime dienst werken.
Het is jouw eerste schreden op het pad van de journalistiek en boem. Je bent in de storm van een orkaan, in het oog van een orkaan.
Ja.
Er is op een gegeven moment, wordt er dan heel snel gezegd door mensen die haar steunen of in kranten, en dat is ook belangrijk voor jullie om te weten, ja, maar die Ayaan die heeft het al lang gezegd dat ze daarover gelogen heeft. Want ze heeft al 4 jaar voor de uitzending van Zembla, heeft ze gezegd in het televisieprogramma Frits Barend, Henk van Dorp, goed bekeken, dan zegt ze dit. We hebben dat fragment even opgespoord.
Het was gunstig toen omdat ze mij kwam. Ja, ik weet niet eens of ik een status heb gekregen op basis van mijn verhaal. Ik heb niet gemeld dat ik direct uit Kenia kwam. Ik zei dat ik uit Somalië kwam.
Nou. Dus jij moet liegen om je hier voor mij te krijgen?
Absoluut.
Ja, klopt. Dit fragment, daar kan ik ook iets over zeggen, hebben wij de licentie niet van gekregen. Dus wij hadden dit fragment.
Oh, wij ook niet trouwens.
Ja. Nee, RTL die deed hier moeilijk over. Waarom weet ik niet, Twan. Ja. Maar we hadden het.
Was het journalistiek belangrijk, dit fragment, omdat ze 4 jaar eerder had gezegd...
Ik vind ook dat het belangrijk is. Alleen ook hier vertelt ze namelijk niet waar ze dan over heeft gelogen. Ze zegt, ja, ik kwam niet rechtstreeks uit Somalië. En ook hier blijft het gewoon vaag.
Maar even journalistiek gezien, was het belangrijk geweest om, welke praktische reden dan ook waren, voor de kijkers van jullie programma, om dit te horen? Dat ze eerder had gezegd, ik heb hierover gelogen, over mijn verhaal.
Het had helemaal niks in die zin, voor de uitkomst van de uitzending had het niks uitgemaakt. Maar journalistiek gezien had dit terrein gemoeten. Ja. Dat vind ik ook.
We leggen het je voor, omdat het toeval wil.
Ja.
Ik ben op dat moment correspondent in New York. Amerika, in New York. En ik ben ook met een documentaire bezig over Ayaan Hirsi Ali. Ja. Over het feit dat ze werd bedreigd in Nederland. Naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh werd ze ook beveiliging. En wij hadden het idee van, god, misschien dat zij Nederland gaat verlaten omdat het te moeilijk wordt voor haar. Ja. Dus ik was haar al een aantal maanden aan het volgen.
Ja.
En op een gegeven moment vertelde zij tegen mij in shock in New York. Ik ben geïnterviewd door Zembla. En ik weet niet wat mij is overkomen, maar het was de hel. Ja. En het voelde alsof ik... door het slijk werd gehaald. En in de documentaire die ik gemaakt heb, zegt ze daarover dit, naar aanleiding van jullie uitzending weer.
Op een middag, donderdagmiddag, vlak voor mijn vertrek, mocht ik meekijken met in mijn ogen de belangrijkste documentaire maken van Nederland Zembla, die mij eigenlijk min of meer vertellen, jij bent onbetrouwbaar, je hebt over je leven gelogen, enzovoort, enzovoort. Ik was moe, ik was boos, ik voelde me gekrenkt, ik ben ook een mens. Ik voelde me eigenlijk alsof, het is natuurlijk niet helemaal waar, maar ik voelde me, min of meer een soort poging van, je bent nu geëxcommuniceerd ofzo.
Vanuit haar perspectief snap ik het. Gewoon puur vanuit menselijkheid. Hè? Ik bedoel, het is gewoon iemand die in 92 naar Nederland komt. Op zoek naar een nieuw leven. Kun je alles van vinden. Binnen 10 jaar een Kamerlid wordt. De discussie, ook wel de opinie bepaalt ook in Nederland. Hè? Vooral na 9-11. goede discussies ook aangaan. Ik ben ook tegen vrouwenbesnijdenis. Allerlei thema's waar zij voor is, daar ben ik mee opgegroeid met mijn moeder. Alleen ik vond het... ik vind dat je elke Kamerlid kan doorlichten. Ik vind ook dat dat onze taak is, namelijk macht te controleren waar die ook is. En voor mijn part hadden we alle 150 Kamerleden doorgelicht. Hier was het, het gaat hier niet alleen maar om haar vluchtverhaal. Er zijn heel veel dingen in haar verhaal die gewoon niet kloppen. Zij is niet gevlucht voor eerwraak. We hebben de ex-man gevonden. We hebben brieven gevonden van haar waarin ze... waarin ze contact heeft met haar vader. Die vader is boos, omdat hij toch verdrietig is... dat zij eigenlijk die man om de tuin heeft geleid. En ik snap dat zij boos... En ze was natuurlijk ook gewoon in shock, omdat namelijk... daarom heet het ook de Heilige Ayaan, de hele Nederlandse pers... heeft ook 10 jaar achter haar aangelopen. Laten we heel eerlijk zijn. Er is nooit een kritisch woord gevallen. Ze kon zeggen en doen wat ze wil. Overal aan tafel. Heel erg bepalend ook in ook wat ze zei. Het was al niet een hele fijne periode voor moslims na 9-11. Nergens in Europa. Ja, en dan word je een keer doorgelicht en dat is dan heel vervelend. En dan blijkt dus dat gewoon bijna 90% van je verhaal niet klopt. Dus het verhaal over je zusje klopt niet, het verhaal over je vader klopt niet, over het uithuwelijken klopt niet, over al die oorlogen die je hebt meegemaakt klopt niet. En ja, het werd gewoon een hele waslijst.
Ja. Kijk, voor mij was het super interessant, want ik kon aan de andere kant van de oceaan kijken naar haar verhaal.
Ik vond jouw uitzending fantastisch, want in jouw uitzending is er een belmoment... waarin ze haar broer belt en helemaal uitscheldt. Ik heb dat nog laten vertalen in het Somalisch.
Ja, er is ook een moment waar nu...
Ja, want dat bepaalt namelijk ook hoe zij als mensen zeggen... ja, ik ben ook een mens, maar...
wacht heel even, want wat we ook moeten weten dan, maar dan moeten we...
Ja, het gaat heel in detail nu, maar...
Er zit ook in die documentaire van mij zitten twee Somalische mannen... die naar een avond komen als deze in New York. En dat zijn vrienden van haar broer... En die zeggen ook in die uitzending van ja, maar die broer, die heeft mentale problemen. Ja. Die jongen die hoort in een psychiatrisch ziekenhuis. Ja. En we willen aan jou vragen, Jan, wil je ons geld geven zodat hij naar het ziekenhuis kan? Ja. Die kan alles zeggen.
Ja.
Klopte dat, weet je?
Ja, hij was labiel, maar zij was ook niet heel erg stabiel. En de zus ook niet. Dus het zit ook een beetje in de familie. En ook ik weet niet of je de vader ook hebt gesproken, maar we hebben ook de moeder gesproken. Dus... We hebben de hele familie gezien. Ja. En, maar kijk, los van die mentale gesteldheid van die broer... Mm. Het ging om die anekdotische dingen van
Zeker,
die broer.
Maar de kern is even, als iemand gezegd... Want dat vond ik interessant eraan. Zij heeft op twee momenten aangegeven... ik heb gelogen over mijn vluchtverhaal in het openbaar... bij Frits Barend en Henk van Dorp.
Ja.
En ze heeft dat ook toen ze gevraagd werd door de VVD-top... heeft ze het ook gezegd tegen Gerrit Zalm.
Ja. Belangrijke Bas Eenhoorn en Nelly Kroes.
Nelly Kroes.
Ja.
En... dat is even de vraag die ik aan je wil stellen. We zijn nu 18 jaar later.
Ja.
Zou je iets anders hebben gedaan in deze documentaire... als je er nu naar terugkijkt... die zoveel ophef heeft veroorzaakt... en eigenlijk ging over de makers en niet over het onderwerp?
Ja. Ik denk als je me vraagt... als we nu reflecteren, Twan, op die uitzending... ik denk dat we... Wat ik vind, hè, bedoel, ik praat nu voor mezelf... niet voor Jos en ook niet voor Kees Driehuis... Ik denk dat de zwaarte van de uitzending meer had moeten zitten op de VVD. Van Ayaan kun je alles vinden. Ook waarom ze wel of niet heeft gelogen. Maar een partij die Verdonk als minister heeft... waarvan een aspirant Kamerlid dus tegen jou zegt... ik heb gelogen. En dan net doen alsof je dat niet weet. Dat hadden we beter... misschien al meteen voor in de uitzending moeten stoppen, vind ik. Dan helemaal daar naartoe werken. En dat was eigenlijk het allerbelangrijkste eigenlijk. Dat was eigenlijk de premisse van de uitzending.
De politieke leugen.
Ja, precies. Ja, precies. Dat had ik anders gedaan. Maar verder inhoudelijk wat er in die uitzending zit... los van dat ik dit fragment ook had meegenomen, Twan... zit er niet iets in wat niet klopt of niet gecheckt is.
Vraag uit de zaal. Ga staan, dan komt iemand de microfoon naar je toe gooien. Waar is die? Komt-ie.
Ja. Nou, je had het net natuurlijk over dat je vanwege hele begrijpelijke redenen... het niet over je familie wilt hebben.
Ja.
Nou, bijvoorbeeld bij de documentaire over Ayaan... wordt haar familie heel erg belicht natuurlijk.
Ja.
In hoeverre kun je daar kritisch naar kijken? Waar ligt die grens? Omdat ja, zij wordt natuurlijk ook bedreigd, waarschijnlijk op dat moment. En ja, is het dan wel ethisch verantwoord om zo naar die familie op zoek te gaan?
Ja, ik vind dat het ethisch verantwoord is omdat het een Kamerlid is die liegt. Dus daar gaat het dan. Met een identiteit in de Kamer zit die niet haar identiteit is. Dus eigenlijk mag zij niet in die Kamer zitten. Kan zij niet gekozen worden. En natuurlijk zit het op de grens. Ik bedoel, hè, je ligt iemand door. En ik heb haar heel erg doorgelicht. Want het zit hem niet alleen in interviews lezen. Maar op een gegeven moment kom je exen tegen en weet ik veel wat. Ik heb zelfs haar scriptie hier bekeken. Wat ze heeft geschreven.
Waar ging die over?
Hè?
Waar ging die over? Weet je?
Dat ging over de asielwet. En hij was beoordeeld door Paul Cliteur. Dat vond ik ook nog wel interessant. En ik kan jullie zeggen, ik heb nog nooit zo'n slecht scriptie gelezen. Dat iemand daar een voldoende voor heeft gekregen, was al voor mij een groot wonder, to be honest. Volgens mij ligt het nog ergens in het archief, dus jullie kunnen het zelf gaan lezen.
Ja. Volgende vraag. Wie staat er?
Hi, ik ben Jasper, student Latijns-Amerika-studies. En we hadden het zo net al even over het geweld wat af en toe in uw werk voorkomt. Ik kan me uit een documentaire Het Verraad van Gora herinneren dat u bijvoorbeeld 2 uur lang onder vuur bent genomen door de Taliban. Heeft zo'n gebeurtenis dan ook echt invloed op uw privéleven en heeft u ook discussies met uw dierbare naasten over of u dan wel verder moet gaan met dat werk?
Ja, bij Chora was het gewoon, ik denk dat wij ook veel geluk hebben gehad. Ik denk dat ik veel geluk heb gehad in mijn carrière, want het is niet alleen bomaanslagen of in een hinderlaag lopen, maar we zijn ook door een jihadistische groep in Libië opgepakt en vastgezet.
Simon, vind je het goed? We hebben dat fragment waar de vraagsteller het over heeft. Ja. Laten we daar even naar kijken. Dan krijgen jullie ook een idee van wat voor hel de losgebarsten is rondom jou.
Ja.
Ja?
De politie wordt zenuwachtig door de dreiging van de Taliban. Er zijn ook soldaten opgetrommeld. We moeten snel vertrekken. We moeten nu stoppen. Dreiging van de Taliban. Het vuurgevecht duurt uiteindelijk 2 uur. Bij de hinderlaag komen 10 Taliban-strijders en 4 politieagenten om.
Ja, we hebben
dit. Kijk hiernaar als je dit ziet.
Nou, wat we vooral met Thomas hebben gedaan is om een gekuiste korte versie te vertellen. Dus,
dat is de regisseur, Thomas.
Ja, die was met mij samen. Ja. Die filmde ook. En met het idee van onze families kijken hier ook naar. En want daar vielen ook doden Taliban-strijders op de motorkap.
Hoeveel mensen heb je daar?
Ik denk een stuk of 6, 7 die doodgeschoten zijn. Ja. En,
Hoe dicht is het bij jou gekomen?
Ja, heel dicht. Dat op een gegeven moment echt langs naast de auto ook stonden. En begonnen te schieten uit alle hoeken en alle kanten. En dat je op een gegeven moment denkt van, nou, we moeten een soort gekuisde versie. Dat dit is ons overkomen, maar het moet niet 5 minuten duren of 8 minuten in de uitzending.
Maar nu de vraag, want jouw vraag is, als je familieleden dit zien, wat zeggen ze dan tegen jou?
Nou, ik had een stomme fout gemaakt door mijn ouders niet in te lichten en bij De Wereld Draait Door te gaan zitten die avond.
Oeh.
En dus die werden er eigenlijk mee verrast dat we daar dus vertelden wat er was gebeurd. Dus mijn telefoon die begon eigenlijk al te trillen. Dat mijn moeder al in de uitzending al mij wilde spreken van hoe dat nou precies zat en waarom ik dit soort dingen deed.
Was ze boos?
Ja, mijn moeder is nog steeds heel boos. Mijn moeder zegt ook wel eens af en toe als een soort halve grap, maar ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk, van mijn hartklachten komen door jou en loop met een pacemaker rond. En nog niet zo lang geleden was ze heel blij, toen had ik in een interview gezegd dat ik stop met oorlogsgebieden. En vervolgens leest ze dat stuk dat ik 2 crime-series ga maken. En denkt, weet je wel. En het is ook, nou ja, ze weten ook hoe ik ben. En op een gegeven moment hebben ze dat ook gewoon losgelaten. Maar mijn moeder kijkt eigenlijk niet meer naar mijn documentaires. Dus die heeft zoiets van, het enige waar ik in geïnteresseerd ben je veilig thuis, kom je.
Maar is ze bang dat het op haar hart slaat als ze ziet wat jij doet?
Ja, zij heeft een pacemaker, dus haar gezondheid is niet heel goed. En ze maakt zich heel erg zorgen en heeft slapeloze nachten. En aan de andere kant is ze ook wel weer trots dat ik dit soort dingen doe. Helemaal omdat ze een oude activist is. Maar het is voor de familie en je dierbaren is het niet fijn. Want je denkt dan de hele tijd van, hey, ik ben mijn werk bezig. Maar je vergeet dus eigenlijk wat voor weerslag het heeft om de mensen om je heen. En dat is ergens ook gewoon egoïstisch. Dat kan ik ook gewoon zeggen.
En, ben je dat?
Ja, ik heb daar te weinig oog voor gehad, vind ik, in mijn carrière. En dat als je... Een mens heeft over heel veel dingen spijt wat hij wel of niet heeft gedaan in dit leven. Dat hoort er ook een beetje bij. He, dat is ook het proces van je als mens ontwikkelen. Maar dit is wel iets waarvan ik denk van ja, de wereld draait niet om mijn werk en om Sinan Can heen. Het draait om de mensen waar je van houdt en waar je ook zorg voor draagt.
Je zei net, als ik vroeger dacht ik, als ik succes heb, dan word ik gelukkig. Ja. En nu ben ik erachter dat als je gelukkig bent, ja, dan heb je succes.
Ja.
Ben jij gelukkig?
Ja, ik ben gelukkiger geworden. Ja. Nu ik tot deze wijsheid ben gekomen dat het leven niet alleen maar uit werk bestaat. En dat succes zijn, dat succesvol dus niet betekent dat je gelukkig wordt. Maar dat omgekeerd denken, denk ik wel dat ik gelukkiger ben geworden. En dat betekent niet dat je met minder passie je werk doet.
We hebben gesproken met een van jouw regisseurs. Mm-hmm. Je bent een aantal mensen met wie je heel close samenwerkt.
Ja.
En dit is Danielle van Lieshout.
Ja.
Onderzoek ik de schimmige wereld achter de wapen. Als uitgangspunt richt ik mijn blik op drie beruchte moordwapens, gebruikt bij drie historische moorden in Nederland.
Het is voor de journalistiek, zeker voor programma's die we maken, de journalistieke documentaires die we maken, is het heel belangrijk dat je onderzoek goed kan doen. En dat die niet afgeraffeld wordt. Dat is het fundament ook van een goede democratie en een goede rechtsstaat. Dat je stevige pers hebt die je kan controleren. Die ook niet binnen 2-3 dagen iets goed hebben uitgezocht. Maar dat het ook even over een langere periode kan. Dus daarom bezuinigd wordt. Dat is echt zonde. Dus we hebben net een serie opgeleverd, de Wapenroute. Als we daar nog ietsje meer tijd hadden gehad, dan hopelijk toch nog wel wat andere dingen bovenaan gekregen. Of visueel ook nog wat meer tijd gehad.
Nooit goed genoeg. Nee, je kent het.
Zegt Danielle van Lieshout, we hadden toch meer tijd bij moeten stoppen. Ben je het er eens?
Ja, dat vind ik wel. Vooral voor zo'n onderzoek heb je gewoon meer tijd nodig. Maar er is steeds minder tijd, Twan, dat weet jij ook. Ja. En weinig geduld. En alles wat ingewikkeld is, kan het iets minder en iets meer infotainment. Maar het is wel... Gelukkig wonen we nog in een land waar een vrije pers is, waar er nog een publieke omroep is die functioneert. En in veel landen functioneert die niet meer.
De microfoon, waar is die? Ga staan als je een vraag hebt, dan kan je hem vangen. Misschien kunnen jullie een setje van drie doen. Jij eerst en dan gaat hij zo naar beneden. Ja.
Hi, ik ben Sam, ook minorstudent hier journalistiek. Je hebt voor deze documentaire, De Wapenroute, flink onderzoek gedaan. Op welk moment denk je, goh, we gaan onderzoek doen naar de drie meest recente politieke moorden en hoe kom je er dan achter dat zulke stuitende info als bijvoorbeeld Interpol dat niet transparant is geweest of niet goed genoeg onderzoek heeft gedaan, dat daar gewoon over gelogen is of in ieder geval niet de volledige waarheid is verteld en ga je daar onderzoek naar doen?
Ja. Ja, het begon eigenlijk, ik wilde zeggen, dit heb ik zelf bedacht, heel geniaal bedacht, maar het is gewoon niet zo. Ik heb een documentaire gezien over het moordwapen van Abraham Lincoln. Waarin ze de moord reconstrueren dan. Maar ook waar het moordwapen vandaan is gekomen.
Dus, ja, dat, dus de president die in het theater in Washington pats...
Ja, pats, ja, met één kogel eigenlijk in zijn hoofd. En ik dacht, wat een, in zijn eenvoud, wat een goed idee eigenlijk. Dat je vanaf de fabriek eigenlijk tot de fatale schot of schoten het wapen volgt. Die, een wapen die gewoon in de legaliteit geproduceerd is. En ergens dus onder de radar gaat. Het gekke is, je hebt het over het moordwapen van Theo van Gogh. Kroatisch wapen. Interpol Kroatië heeft tegen de Nederlandse politie gezegd... dit wapen is gestolen in 2000. Maar het bleek gewoon dat het in 1999 gewoon verkocht was. Het is helemaal niet gestolen. Dan is het voor ons makkelijk om te zeggen... ja, politie heeft zijn werk niet goed gedaan en wat een misser. Maar je moet er toch ook vanuit kunnen gaan... dat Interpol Kroatië aan Interpol Nederland... gewoon fatsoenlijk de juiste info geeft. En voor ons is het wat makkelijker om 20 jaar na dato... nog een keer naar dat wapen en naar het onderzoek te kijken. Dus ik zal niet zeggen dat ze het onderzoek niet goed hebben gedaan. Alleen ik was wel verbaasd in wat voor korte tijd wij er dus achterkwamen... dat het wapen helemaal niet gestolen is. Namelijk 2 belletjes naar Kroatië toe. En toen zei een journalist tegen mij, Mario Pusić... nou Sinan, dit wapen is gewoon in een partij van 3800 wapens... verkocht aan een vaag bedrijf, Liberty Enterprises... op de Britse Maagdeneilanden. Offshore bedrijf die wapens koopt. Maar waarschijnlijk zijn de wapens gewoon meteen richting Rotterdam... verscheept. En in die partij bleek dus, hè, zat ook in de uitzending, nog 4 andere grote high-profile moorden gepleegd. Ja. 2 Spaanse politici, een Russische politicus en een politiecommandant. Dus het is ook een beetje ook geluk in die zin dat we dan bellen en dat dus een journalist die dus onderzoek heeft gedaan naar die partij wapens gewoon zegt, ja, het is niet... Je moet ook een beetje geluk hebben. Het is niet alleen maar... goede research is natuurlijk goed, is heel belangrijk. En dubbelchecken en noem maar op. En echt zo tot het uiterste en diep gaan.
En een goed idee. En een goed idee mag ook gejat zijn. Dat is helemaal niet erg. Volgende vraag. Hier. Ja, daar gaat het.
Ja. Hi, ik ben Zeynep Souyashar. Ik ben alumni hier. Bedankt voor uw komst. We hebben net gezien, door uw werk ziet u situaties die voor ons eigenlijk allemaal onvoorstelbaar zijn bijna. In hoeverre verandert... getuigen zijn van dat soort situaties, uw kijk op de mensheid?
Ja, mooie vraag. Ja. Het zou je normaal verbitterd moeten maken en somber. En dat je het vertrouwen in de mensheid ook verliest. Dat gebeurt wel eens van tijd tot tijd, moet ik je zeggen. Dus als ik dan terugkom, heb ik even geen behoefte aan mensen. En dan trek ik me terug in groen gebied rondom Nijmegen en ga ik wandelen. Als het me heel hoog zit, dan zit ik tot middernacht naar Disneyfilms te kijken. Robin Hood hou ik heel erg van. En het is een soort bijna therapeutisch ding geworden. Namelijk dat helaas in het echte leven, laten we zeggen, er vaak op heel veel plekken geen gerechtigheid is. En waar de goede het altijd afleggen tegen het kwade... Maar dat is in die films dan niet zo. Want daar winnen de goeie altijd. Ja. En daar probeer ik dan aan vast te houden. Maar, het is niet dat ik naar Bambi kijk, hoor, maar naar Robin Hood en naar andere. Hoewel is, Bambi ook heel.
Het
en
is
Dumbo.
Wel heel heftig wat je zegt. Want je moet dus jouw levenselixer, jouw antidote is dus Disneyfilms die verzonnen zijn... waarin het altijd goed afloopt om je te redden van de ernst van de wereld waarin wij leven. Want je kent het boek van Rutger Bregman.
Ja.
De meeste mensen deugen.
Ja.
Wat is jouw ervaring?
Dat of mensen wel of niet deugen...
Is het onzin? Dat wil ik van je vragen.
Ik heb het boek niet gelezen... Dus ik durf
nee, maar
dat
wacht,
niet...
Wacht, wacht, wacht. Maar daar was een reden voor. Waarom heb je niet gelezen? Je las de titel en toen dacht je...
Toen dacht ik, ja, dit hoef ik niet te lezen. Want? Ja, even heel veel. Ja, niet ten nadele van Rutger. Absoluut niet, want ik zou hem daar... Misschien is het een fantastisch boek.
Je bent te aardig. Ik wil nu graag weten... Ja. Waarom dacht je bij die titel... Pleur op, dat is gewoon niet waar.
Omdat ik namelijk... of je wel of niet deugt hangt ook af hoe je beproefd wordt in het leven. En als je niet beproefd wordt in het leven, dan kan iedereen goed en aardig en een moreel kompas hebben die goed werkt. Maar wat als je beproefd wordt? Waar sta je dan en wat doe je dan? En ik kan je daar een voorbeeld van geven. Ik heb ooit een man ontmoet in Fallujah, Irak. Een stad die 2 keer door de Amerikanen flink gebombardeerd is geweest. Met verarmd uranium en met fosforbommen en noem maar op. En ik kwam daar Hassan tegen. En die had 5 kinderen. Waarvan de 3 waren omgekomen bij het bombardement van de Amerikanen. En 2 waren later overleden aan kanker. Door de fosforbommen die ze hadden gebruikt. En hij was de man met de 5 dode kinderen. En 2 jaar later heeft Hassan zich aangesloten bij IS. Kun je alles van vinden? Mag je ook alles van vinden?
Begreep je hem?
Ik probeerde hem te begrijpen, Twan. Maar ik weet niet hoe dat is om 5 kinderen te begraven. Wat dat als mens met je doet. Ik zou dan zeggen, ja, maar ik was pacifist geworden en ik had me bij een vredesorganisatie. Maar zo is het echte leven niet.
Want hij werd kwaad en hij wilde wraak nemen op de daders.
Hij zei, ik wil de hele wereld in brand steken. Ja. Mijn leven is kapot, mijn kinderen zijn dood. En de pijn die ik voel, die moeten anderen ook voelen.
Maar heel precies, hè? Want ik wilde niet vragen, wat zou jij doen? Want dat weet je niet totdat je beproefd wordt, dat snap ik.
Ja.
Maar begreep je vanuit zijn perspectief dat hij koos voor de route van wraak via een organisatie die hem wraak bood, IS, aan de Amerikanen?
Ik zou dat zelf niet zo doen, maar ik begreep zijn pijn en zijn woede. En ik denk, als je voel je niet aangesproken, in Wassenaar ben opgegroeid, in een vrij veilige omgeving, om dan 3 wijntjes op de gracht te drinken en de wereld te bezien, hoe die eruit ziet. Ja, dan ziet de wereld er ook echt iets mooier uit. Dat is echt gewoon zo. Maar hoe ziet de wereld er nu uit als je een kind in Gaza bent en je hebt je hele familie verloren en je hebt je 2 benen verloren? Even, wat voel je dan eigenlijk? Wat verwacht je van zo'n kind? Dat de nieuwe Mandela gaat worden? Dat is heel. Dat bedoelde ik eigenlijk, Twan, met als je niet beproefd wordt, dan is het heel makkelijk eigenlijk om goed te zijn en te deugen. En dat betekent niet dat mensen die niet beproefd zijn niet deugen. Begrijp me niet verkeerd. Nee. Zo bedoel ik het niet. Maar het is te makkelijk, vind ik.
Het is te makkelijk. Je bent op heel veel plekken geweest waar het leven turbulent is, agressief, chaotisch. En je hebt op een zeker moment besloten, ik wil een stichting oprichten met een aantal mensen.
Ja.
Om vooral kinderen te helpen op de plekken waar die zitten. En we hebben de mensen die in jouw bestuur zitten. Er zit een oude leraar bij van de MAVO.
Mijn biologiedocent,
Even kijken naar je stichting voor die kids.
Ik heb een zin als leerling in mijn klas.
De stichting.
Maar wacht even.
Ja.
Voordat je een exposé gaat beginnen. Wij hebben onderzoek naar jou gedaan.
Ja.
Dit is de 2e spreker die we tegenkomen als we research naar jou doen die zegt van, Sinan, denk eens even na over de prioriteiten in je leven.
Ja.
Doe het eens wat rustiger aan. En dat zegt je oude leraar op de MAVO.
Ja.
bij die stichting Shams Rumi. Die is vernoemd naar wijsgeren uit het oosten, naar dichters.
Twee vrienden.
Ook nog.
Ja.
Wat hebben zij gelijk? En volgens mij hebben ze gelijk. Wat doe je dan met dat commentaar?
Niet zoveel. Omdat het leven namelijk... het mooie aan het leven is... We denken de hele tijd dat 70, 80 jaar dat heel lang is en eindeloos. Maar het is natuurlijk, als je kijkt hoe lang de mens rondloopt op deze aardbol, is het gewoon niet meer dan een briesje. Mijn einddoel is helder, namelijk ik wil een kinderdorp of een weesboerderij oprichten in het Midden-Oosten. Daar wil ik gaan wonen als een soort grote smurf. En ik wil mijn laatste dagen doorbrengen met kleine mensen waarvan ik hoop dat mooie volwassenen worden.
Een soort paradijs beschrijf je eigenlijk. Met die
kids. Waar we alle kargemels buiten houden. Ja. Dat proberen.
Waar ligt dat ergens in jouw droom? Waar is die plek?
Waar mijn ouders geboren zijn. In Erzincan, in het oosten, waar de Eufraat doorheen gaat. In groen gebied, in een soort zelfvoorzienend... laten we zeggen, een zelfvoorzienend boerderij of huis of een opleidingsniveau. En dat is niet alleen maar voor weeskinderen, maar überhaupt dat heel veel kinderen daar naartoe kunnen komen.
Uit oorlogsgebieden,
maar ook arme kinderen van arme gezinnen die bijvoorbeeld onderwijs nodig hebben.
Daar zit jij.
En
waar zijn die kinderen hier? Die zitten hier in de zaal. Ja. Wat doe je met die kids?
Nou ja, wat ik doe is een ik zeg het een tweede kans, maar misschien hebben ze nooit een eerste kans gehad. Alleen al in Irak zijn 1,5 miljoen weeskinderen. Waar verschillende gewapende groepen oneindig uit kunnen recruteren. En ik denk dat de enige manier om dat spel te doorbreken is om een plek te creëren waar ze zich veilig voelen. En hopelijk dragen zij dan ook weer zorg voor een volgende groep die daar komt wonen. En ik zou dat heel graag... Kijk, het is ook weer niet zelf bedacht, maar geïnspireerd op een Turkse schrijver, Aziz Nesin, die aan de rand van Istanbul een weesboerderij heeft, waar hij ook zelf woonde met die kinderen. Ergens in de jaren 70 heeft hij dat opgericht en is daar gaan wonen. En die kinderen, die nu allemaal ouder zijn en de ene is rechter geworden, die hebben de boel daar overgenomen. En ik vond het zo mooi hoe via onderwijs en via een tweede kans kinderen dus toch nog, dat daar nog steeds mooie volwassenen uit kunnen voortkomen. En niet alleen maar uit oorlog en verbittering en uit wraakgevoelens die toch veel... Ik zei laatst tegen mijn vader van pap, ik heb reizen al 13 jaar door oorlogsgebied. Heel veel falen gemaakt over oorlog, over mensen die vluchten, over wat oorlog met mensen doet, wat oorlog met kinderen doet. Blijkbaar is mijn boodschap niet helemaal goed overgekomen bij de gemiddelde Nederlander. Als je dan naar deze verkiezingsuitslag kijkt, als je het nog wat breder trekt, 1/3 van het parlement bestaat uit rechtspopulistische partijen. Als we daar nog Ja 21 en de boerenpartijen en Forum voor Democratie. Ja, dat voelt toch voor mij als een soort nederlaag, mag je best weten, Twan. Ik trek het me heel erg aan. Ja, omdat
missie mislukt dan?
Nou ja, de missie is natuurlijk ook gewoon, hè, wat ik zei, van ver weg dichterbij brengen. En dat het je raakt, maar dat je ook begrijpt waarom mensen vluchten. Wat daarachter zit en waar ze vandaan vluchten. En ik bedoel, je weet toch ook toen Aylan, dat mannetje van 3 jaar, op het strand lag in Turkije dood. Hè? Hoe de helft van de wereld huilde eigenlijk gewoon. Hè? En hoe snel zijn we dat eigenlijk vergeten? En hebben we nu de hele tijd over asielcrisis, over tsunami, over... Joh, wij hebben vanaf de asielwet 2000, die door Cohen is ingezet, hebben wij al een hele steeds strenger wordende asielwetgeving in Nederland. We doen net alsof de poorten open zijn en iedereen komt. Maar ja, er komen ook mensen binnen die hier niet horen. Daarvan vind ik ook dat als je niet uit een oorlogsgebied komt, hoe erg en verschrikkelijk het ook vindt, dat je dan hier ook niet kan blijven. Ook omdat je namelijk de plek bezet houdt van een ander. Je doet eigenlijk ook iemand anders tekort. Maar nu Nou ja, en als we dan überhaupt naar alle problemen kijken, is dit nu het allerbelangrijkste probleem in Nederland? Zijn we dan vergeten dat er 240.000 kinderen in Nederland in armoede leven? Dat er meer dan 1,9 miljoen mensen die fulltime werken, hè, de werkende armen in dit land, er zijn echt nog veel grotere problemen. En dan hebben we het nog niet over die bezuinigingen die eraan komen voor de universiteit en de hogescholen en de rest, zeg maar. Dus ik zou zeggen, als ik het financieel kan bolwerken, misschien moet ik dan voor John de Mol gaan werken of zo. Maar jij hebt voor RTL gewerkt. Misschien heb je nog wat tips voor mij.
Nou, dat je daar beter weg kan blijven.
En dan meteen naar de doorschakelen naar het weesboerderij. Ja. Dus daar kunnen jullie mij dan ook vinden.
Ja. Wil jij ons achterlaten met een advies voor de studenten en voor de mensen die hier naar kijken?
Weet je, mensen zeggen dan de hele tijd over journalistieke codes en de code van Bordeaux, vergeet alles. Jouw moreel kompas is jouw code. Ik bedoel, en ik weet dat die code van Bordeaux is allemaal prima, maar de leidraad is jouw eigen moreel kompas. Je moet elke keer als je iets maakt ook denken van, doe ik hier eigenlijk iemand onrecht mee aan? En we zijn journalisten, dus we maken fouten. Ik heb ook tig fouten gemaakt. Alleen het zou wel mooi zijn als we iets beter zouden kunnen reflecteren. Dat is wat ik in ieder geval deze jonge generatie toewens. Iets meer reflectie en een kijker en een lezer begrijpt dat ook.
Hey, lieve mensen, hartstikke fijn. Goede reis naar huis. En vooral, Sinan, ontzettend bedankt dat je de tijd voor ons hebt genomen. Dat vinden we echt leuk. Dank je wel. Ja.